Yes, goedemorgen. Goedemiddag, inderdaad, is hier zo donker, daar komt het door. Hey jongens, voordat we het woord gaan openen, wil ik graag eerst bidden voor dit moment. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u zo goed bent, Heer. En dat er zoveel kracht is, Heer, in de naam van Jezus. En Heer, dat we dat vanochtend ook mogen ervaren, Heer, voor onszelf. Als gemeente, Heer, als mensen die hier samen zijn, Heer, in uw naam. En ik dank u, Heer, dat u zo goed bent. En ik bid ook, Heer, het woord wat we vanochtend gaan openen. Heer, de voorbeelden, de principes wat we eruit mogen halen. Ik bid, Heer, dat u het bent die vanochtend spreekt. Dat u degene bent, Heer, die ons hart aanraakt en bewerkt en bewatert. Heer, in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik zou jullie willen vragen vanochtend, allereerst, of je misschien naar je hart wil kijken en jezelf de vraag zou willen stellen. Is mijn hart open voor Jezus? Is mijn hart open voor God vanochtend om iets te doen? Want ik geloof dat God iets wil doen in jou vandaag. Ik geloof dat Hij iets voor jou wil doen vandaag. Maar ik geloof ook echt dat Hij iets door jou wil doen vandaag. En wat is dan datgene wat Hij wil doen? Of wat Hij door jou wil doen? Of wat Hij voor jou wil doen? Ik denk dat het belangrijk is om in verbinding te staan met Jezus vanmiddag, om erachter te komen wat dat is. En waar ik vandaag over ga spreken sluit heel erg aan, zeg maar, bij het jaarthema dichterbij. En ik had het voorrecht om te spreken over Johannes 5. En Johannes 5 is een geweldig mooi verhaal en eigenlijk iets bizars wat daar gebeurt. Jezus die, zeg maar, komt en er is een interventie met iemand die daar al jarenlang ziek is. En ik zou graag dat gedeelte met jullie willen gaan lezen. Dat is Johannes 5. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. Wat voor feest is dat eigenlijk? Dat was ik ook benieuwd naar. Dus ik natuurlijk onderzoeken, wat voor feest gaat Jezus naartoe? Ik hou zelf ook wel van feestjes. Maar dit was denk ik een feest, een beetje een andere context dan de feesten waar ik van hou. Maar we weten het niet. Er staat niet bij wat voor feest het was. Maar er waren meerdere feesten waarbij mensen eigenlijk verzocht en verwacht werden naar Jeruzalem te gaan. Om daar, zeg maar, dat feest te vieren. Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem is er bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida, of ook wel Bethesda, heet. Dus Jezus ging door de schaapspoort langs het bad van Bethesda. Er lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En er valt nu misschien iets op voor de mensen die in de MBV lezen. Of volgens mij ook zelfs de MBG. We springen in één keer door van vers 3 naar vers 5. Ik weet niet, wie miste vers 4 in zijn Bijbel vanochtend? Ik zie een paar handen. Maar op het scherm hebben we vers 3 staan. Vers 4 staat ook niet in mijn Bijbel. Ik ga hem wel lezen en ik ga uitleggen waarom hij er niet in staat. Want hij is wel heel belangrijk en ook heel relevant als we het hebben, zeg maar, over deze situatie waar we zo over gaan lezen, over die verlamde man. Dus ik ga hem lezen. Vers 4. Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in het bad en die bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was, zodra het water was van gaan bewegen, werd gezond. Wat voor ziekte hij ook had. Dus eigenlijk springen we van vers 3 naar vers 5, zonder vers 4 te lezen. En dan denken we van, waarom waren al die zieken daar? Waarom waren al die mensen met aandoeningen daar aan het bad? Dat komt omdat zij geloofden dat op het moment dat het water in beroering werd gebracht, dat het een engel was die vanuit de hemel neerdaalde om daar de eerste die in het water kwam aan te raken en te genezen, wat voor ziekte hij ook had. Maar waarom staat hij nou niet in veel Bijbels, in veel vertalingen? Het heeft te maken met het feit dat het Johannes-evangelie, er zijn heel veel manuscripten gevonden. En een van de oudste manuscripten die gevonden is, wat later, daar staat dit gedeelte niet in. Dus het was niet feitelijk aantoonbaar dat er daadwerkelijk een engel neerdaalde, maar dat was wel wat de mensen die daar waren geloofden. Dus als we het hebben zeg maar, over de context en over de situatie, de mensen die daar lagen, die geloofden dat het een engel was. Maar daalde er daadwerkelijk een engel neer? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Vandaar de verschillende vertalingen. Dan gaan we door naar vers 5. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Amen. De plek hier aan het bad van Bethesda werd een plek van genezing. Was een plek van vernieuwing. Was een plek van verandering. Maar bovenal was het een plek van doorbraak. En ik denk als we dit zo lezen en wij zien dat er een interventie is door Jezus, dat wij eigenlijk als we dit zo lezen zo overweldigd moeten zijn van het feit dat de doorbraak die Jezus daar gaf, dat het ook mag zijn in ons leven. Dat Jezus een doorbraak wil geven, ook in ons leven waar wij dat nodig hebben. En ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel mensen zijn hier vanochtend die verlangen naar een doorbraak in hun leven? Hoeveel mensen zijn hier vandaag die verlangen naar een interventie van Jezus in jouw leven? Hoeveel mensen zijn er vanochtend? Ik steek mijn eigen hand op, want ik heb het absoluut nodig op meerdere terreinen in mijn leven. Wat ik wel bijzonder vond, we bidden natuurlijk altijd naar aanleiding van de gebedskaartjes en ook het ministrygebed waar we wel eens bidden voor mensen. En je stelt dan de vraag van, wat is jouw hulpvraag? Waar wil je graag gebed voor hebben? En dat je vaak merkt dat datgene waar graag gebed voor nodig is, dat datgene is dat gaat over omstandigheden. Dat gaat voor studiekeuze. Dat gaat misschien over opvoeding van de kinderen. Kan ik trouwens ook nog wel wat wijsheid in gebruiken. Maar, financiën, huwelijk, allerlei dingen, allerlei situaties om ons heen. Feit is dat wij vaak heel erg geneigd zijn om te kijken naar onze omstandigheden in plaats van te kijken naar onszelf. Hebben wij een doorbraak nodig in ons eigen leven? Of is het dat we liever een doorbraak willen in onze omstandigheden? Deze verlamde man, hij keek ook naar zijn omstandigheden. Maar er vond dus een goddelijke interventie plaats. Deze man was op de juiste plek, op het juiste moment, want Jezus passeerde namelijk het bad van Bethesda. We lazen dus dat Jezus op weg was naar Jeruzalem, maar eigenlijk met een omweg. Jezus had een plan om naar het feest te gaan, maar in dat plan had hij nog een plan. En dat was namelijk de ontmoeting met deze verlamde man. Vers 3 zegt, daar, oftewel op die plek waar de zieken lagen, op die plek waar die verlamde man was. Ik denk dat Jezus op dat moment die plek markeerde. Daar moest iets gebeuren, daar moest iets plaatsvinden. Een plek die gemarkeerd werd, waar doorbraak plaats ging vinden. En ik geloof dat we vanochtend ook naar onszelf mogen kijken. Is er een plek in ons leven die we mogen markeren? Is er een plek, misschien diep binnen ons, waar niemand iets van af weet, die we mogen markeren vanochtend omdat we zeggen, ja, daar hebben wij een doorbraak in nodig. Daar heb ik een doorbraak in nodig. En ook deze locatie, het Platform Theater, midden in het centrum, hier in de stad. Ik geloof ook dat hier een grote X, een grote markering mogen plaatsen, omdat ik geloof datgene wat God hier wil doen, doorbraak zal geven, ook in deze stad. Als we het hebben over het Koninkrijk van God. Als we het hebben over de liefde van Jezus, die er voor ieder is. Wat was nou die situatie van de verlamde man? Jezus ging naar die plek waar de verlamde man lag. Hij koos eigenlijk, denk ik, misschien nog wel het ergste geval uit. Iemand die daar 38 jaar ziek was. Ik weet niet of hij er 38 jaar lag, maar hij was 38 jaar ziek. Hij zei, er is niemand om mij in het water te dragen. Er is niemand die mij helpt. En als ik het probeer, ben ik altijd te laat. Deze man, hij keek naar zijn omstandigheden. Hij keek naar de mensen om zich heen. Hij keek naar eigenlijk de beperkingen, want het lukte niet. Maar 38 jaar ziek. En dat is best wel bijzonder. Als we kijken naar het getal 38, was het vorig jaar, dus het gaat, voor mij is het niet meer van toepassing. Maar als we kijken naar het getal 38, is het ook heel mooi om te kijken, zeg maar, naar het volk Israël, wat op een gegeven moment uit Egypte richting het beloofde land ging. Ze kwamen op een gegeven moment in de woestijn terecht. En na 2 jaar trektochten kwamen ze op een plek. En dat was de plek van waaruit zij het beloofde land zouden gaan innemen. En de verspieders, de meeste mensen die kennen het. De verspieders die gingen uit en die gingen het beloofde land observeren. En kijken, hoe gaan wij dit land innemen? Maar toen kwamen ze terug. En toen was eigenlijk iedereen negatief. Die zei, er zijn reuzen, er zijn hoge muren om de steden, daar komen we nooit doorheen. Het lukt ons niet om het in te nemen. Maar er waren 2 die zeiden, God heeft gesproken. God heeft een belofte gegeven. En die belofte is dat dit is het land wat voor ons bestemd is. Maar omdat er zoveel mensen negatief waren en niet gingen staan op de belofte van God, moesten ze nog 38 jaar rondzwerven door die vreselijke droge woestijn. Een hele generatie is verloren gegaan. En als we dan kijken naar deze man, 38 jaar eigenlijk in een woestijnperiode geleefd. 38 jaar met beperkingen geleefd. Maar toch hopende dat er ooit een moment zou komen dat God zou ingrijpen. En dat gebeurde, maar niet op de manier zoals hij had verwacht. Deze man, hij had het wel geprobeerd, maar het lukte hem niet. Hij had anderen gevraagd. Maar niemand wilde hem helpen. Misschien dat je jezelf hier vanochtend ook in herkent. Misschien een deel van je leven. Misschien had je je leven zo graag anders willen leven. Had je andere beslissingen willen maken. Maar gevoelsmatig zit je nu vast aan dat bad. Wachten op ooit die engel die naar beneden komt. Maar gelukkig zitten wij niet vast. Want Jezus laat zien dat wij niet vast hoeven te zitten. Jezus laat zien dat er altijd een uitweg is. Onze zwakheid is namelijk zijn kracht. We denken vaak dat God alleen kan werken door onze talenten, door onze gaven, door onze opleiding, onze achtergrond, misschien onze status. Dat God dat kan gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Maar als wij onszelf daar op die plek die wij nu markeren, misschien gemarkeerd hebben al nu in je hart. Als wij onszelf daar blootstellen, ons kwetsbaar opstellen naar Jezus, dan geven we God de ruimte om door ons heen te werken. En die verlamde man lag daar in al zijn kwetsbaarheid, in al zijn beperkingen, lag hij haar daar aan het bad. En dan bijzonder, Jezus stelt hem een vraag. Eigenlijk een vraag die misschien vanuit ons perspectief, vanuit Jezus perspectief heel normaal is, maar het antwoord wat die man geeft, dat sluit totaal niet aan bij die vraag. Maar wat voor vraag stelt Jezus hier? Jezus vroeg aan hem, wil jij gezond worden? Of beter worden? Heb jij een doorbraak nodig? Ik wil even stilstaan bij dit gedeelte. Hier waar de doorbraak voor deze man begint. Hier het platformtheater. Hier jouw leven. Daar waar de doorbraak begint. En zeg eens tegen je buurman of tegen je buurvrouw van, dit is de plek waar doorbraak kan beginnen. Dit is de plek waar doorbraak kan beginnen. Yes? En nu met wat enthousiasme. Ik geloof echt, jongens, dat dit voorbeeld van die verlamde man, dat geldt ook voor ons. Ik geloof dat Jezus is hier vanochtend. En hij stelt diezelfde vraag aan jou. Hij stelt de vraag, wil je gezond worden? Hij stelt de vraag, wil jij een doorbraak in jouw leven? En we willen wel dat van onze omstandigheden veranderen, maar op het moment dat we echt naar onszelf gaan kijken en onszelf de vragen stellen, willen wij veranderen? Wil ik veranderen? Ben ik bereid om bepaalde patronen in mijn leven, bepaalde gewoontes in mijn leven, ben ik bereid om dat te willen veranderen, zodat Jezus door mij verheerlijkt en verhoogd kan worden? In vers 3 staat, daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Ik denk als we heel eerlijk zijn naar onszelf, dat we allemaal wat hebben. En misschien niet zo uiterlijk zoals hier deze mensen aan het bad. Maar ik denk als we kijken naar ons emotioneel terrein, als we kijken zeg maar op geestelijk vlak, als we kijken naar ons gedrag en ons handelen, dan kan ik in ieder geval voor mezelf een behoorlijke waslijst opstellen van dingen waar ik denk van, hey, daar heb ik een doorbraak in nodig. Daar heb ik veranderingen nodig. En ik denk als jullie mijn mindere kanten van mijn emoties of mijn geestelijke staat zouden kunnen zien, dan zou ik misschien nog mijn best kunnen doen om het een beetje mooi te verbloemen of door wat geestelijke woorden te compenseren. En dat is volgens mij hoe we er eigenlijk allemaal vaak wel in zitten. Dat als mensen in ons zouden kunnen kijken en weten wat er in ons hoofd en wat er in ons hart gebeurt, dan zijn er toch vaak momenten dat ik denk, het is toch niet handig als dat openbaar is. We hebben allemaal wel wat. En we kunnen lang zeg maar in een benarde situatie blijven zitten zonder dat iemand dat doorheeft. Ik denk ook met beperkingen op geestelijk niveau of op zielsniveau kunnen we het volgende ervaren. En dat is dat we ervaren, ik ben al zo lang bij het bad van Bethesda. Ik ben al zo lang hetzelfde dat ik de hoop op verandering verloren ben. Ik ben al zo lang aan het wachten totdat die mysterieuze vers 4 realiteit wordt. Die engel die neerdaalt. Dat moment dat hij neerdaalt en dat ik in het water terecht mag komen en gezond mag zijn. Dit is hoe religie werkt. De eerste die in het water komt, nadat het in beweging is gekomen, die wordt genezen. Degene met de meeste titels, met de meeste kennis, misschien met de meest voorbeeldige kerkgang, die krijgt voorrang. Die mag gezien worden. Dit is religie. Maar Jezus kwam niet om religie te verkondigen. Jezus kwam om relatie te hebben met de mensen. Om relatie met jou en relatie met mij te hebben. Jezus die kwam in de persoonsgeworden vorm van genade. En als religie aan de ene kant staat, is gelukkig daar aan de andere kant de genade. De genade van Jezus. En wat is genade? Hoe werkt genade? Genade is dat Jezus ging als eerste naar degene die in de grootste nood zat. Jezus ging naar degene die als laatste in aanmerking zou komen voor dat wonder daar in het bad van Bethesda. Vaak is hoe groter de wanhoop in een situatie, hoe groter de kans ook op een wonder. Hoe kwetsbaarder wij ons opstellen naar Jezus, hoe meer hij door ons heen kan doen. De verlamde man, hij kon het moeilijk bevatten. Want Jezus stelde hem dus die vraag. Van wil je gezond worden? En toen zei deze man van, maar Heer, als het water gaat bewegen en er is niemand om mij erin te helpen, ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water. Dat is totaal geen antwoord op de vraag. En soms stelt Jezus ons een vraag en dan zijn we redelijk snel geneigd om iets anders te antwoorden. Ik moest even terugdenken aan situaties zeg maar met mijn kinderen, Aaron en Judah, ruzie, mot, vechten. Op een gegeven moment denk ik, wat is daar aan de hand? En ik ga naar ze toe. Ik zeg, jongens, dit moet nu stoppen. Het liep al helemaal uit de klauwen. Ik zeg, maar het moet nu stoppen. En maar Judah deed het niet. Nee, Aaron deed dat. En ze begonnen elkaar eigenlijk aan te vallen en te vertellen wie er gelijk had. Het enige wat ik wou, was dat het stopte. Het enige wat ik wou, was dat er harmonie terug was. Dus ik zeg, jongens, het gaat me er niet om wie wat heeft gedaan en wanneer het begonnen is. Ik wil dat het stopt. En eigenlijk deze man, Jezus stelt hem een vraag. Maar hij geeft een antwoord vanuit een soort van verdediging, vanuit excuses. En ik denk dat wat deze man zei, het zijn feiten. Hij ervoerde het als feiten. Er waren geen omstanders, er waren geen mensen die hem konden helpen. Misschien was hij niet geliefd en voelde zich hij alleen. Maar dat was niet het antwoord wat hij moest geven op de vraag die Jezus stelde. Maar geloof en genade schuift feiten van tafel. Dat zien we in het leven van deze man. De grootste zorg van deze man was dat hij niet op tijd in het water kon komen. Maar had Jezus dus iets op bedacht. Want als wij niet naar het water kunnen gaan, komt het water wel naar ons. Amen. Als wij niet het water in kunnen, is daar Jezus Hij die het levende water is en brengt en jou wil vullen. Hij is daar om dat water te brengen. En ik was hier vorige week niet, in verband met een klein incidentje met een van onze kinderen. Maar er is gesproken over Johannes 4. En ik wil even terugvallen ook op Johannes 4, wat daar staat. Wat Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw over dat water. Omdat het kenmerkt zo, zeg maar, het bad van Bethesda, wat daar gebeurde. En eigenlijk het tegenovergestelde, het levende water wat Jezus brengt en wil geven en wat hij is. En er staat in Johannes 4, vers 7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Best een leuke vraag. Misschien voor de vrijgestelde heren onder ons om die eens te proberen bij de dames. Geef me wat te drinken. Doe het goed, denk ik. En dan staat er in Johannes 4, vers 11. Die vrouw zei, maar heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan dat levende water vandaan halen? De strekking is, je hebt geen emmer nodig op het moment dat jij zelf de bron bent. Het water is in jou. Het levende water is in jou. Ontvang dit water en je wordt zelf een bron van levend water. Jezus zegt, ik ben het levende water. Als je ontvangt wat ik je te geven heb, word je zelf een bron van dit levende water. Een stroom, een krachtige rivier die niet te stoppen is. Vrede van binnenuit. Een bron die nooit en te nimmer opdroogt. Amen. Water komt dus naar de man in plaats van de man naar het water. Jezus loopt op de man af. Hij is het water wat naar de man is gekomen. Dit is genade. Dit is de essentie van redding. Jezus is gekomen om ons te redden. En als het goed is, zijn wij nu aangekomen op het punt waarbij we eigenlijk allemaal, als het goed is, een verlangen hebben gekregen naar doorbraak in ons leven. Naar doorbraak en vernieuwing. Maar wat gebeurt er als wij keuzes gaan maken? Als wij zeggen, ja Heer, ik wil die doorbraak in mijn leven. Ik verlang daarnaar om veranderd te worden en meer te zijn en te lijken op u. Wat gebeurt er dan? Dat is een logisch gevolg, een reactie die optreedt, is dat wij redenen gaan verzinnen waarom het misschien allemaal wel niet zo makkelijk is. Redenen gaan verzinnen, misschien excuses, smoesjes, om te zeggen, ja, nee, maar dan moet ik toch misschien wel te veel uit mijn comfortzone stappen. Het is niet misschien iets wat bij me past. Maar als Jezus het van jou vraagt, ben je bereid om dat te doen? Ben je bereid om die doorbraak in jouw leven te ontvangen? We moeten stoppen met het maken van excuses. En we zagen het bij deze man. Hij zei, ik heb geen hulp. Er is niemand om mij te dragen. Niemand heeft mij lief. Misschien kunnen onze excuses zijn dat we het gewoon heel moeilijk vinden om uit onze comfortzone te stappen. Misschien is een van de excuses, een van de redenen waarom wij ons niet kwetsbaar durven op te stellen naar Jezus of naar ons, naar elkaar, omdat we niet beschadigd willen worden. Omdat we niet gekwetst willen worden. Misschien is een van de redenen dat je denkt van ja, maar ik kan het helemaal niet alleen. Ik heb niet die gave, ik heb niet dat talent. En toch word ik gevraagd om dat te doen. En diep van binnen weet ik eigenlijk wel van ik moet het doen, maar ik doe het niet. Iedereen heeft als het goed is wel iets in zijn leven waarbij je merkt van hé, daar merk ik weerstand. Het gaat niet zoals het zou moeten gaan, niet op een natuurlijke manier. Maar ik geloof op het moment dat wij die doorbraak van Jezus, die interventie van Jezus in ons leven willen laten plaatsvinden, dat het belangrijk is dat wij de excuses en de reden naast ons neerleggen. Om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven, ik heel wat jaren zeg maar een leiderschapsrol gehad in een gemeente. En op een gegeven moment merkte ik dat mensen zich automatisch een beetje aan je gingen optrekken. Dat schijnt normaal te zijn op het moment dat je leider bent. En eigenlijk ontstond er bij mij best wel wat trots. Ik had niet door dat het trots was. Ik had niet door dat het iets was wat zeg maar mij kon schaden. Maar wat het deed, was dat ik eigenlijk het gevoel had, mensen trokken zich aan mij op, dat ik daardoor eigenlijk ook altijd maar groot en stoer en sterk moest zijn. En altijd maar een antwoord klaar had moeten hebben, of moest hebben. En dat eigenlijk mij kwetsbaar opstellen heel erg lastig was geworden. En ik weet nog wel, dan zat ik in de kerk en dan was er een spreker en die deed een oproep. En dan dacht ik, oh, dat slaat zo op mijn leven. Maar dat ik geen gehoor gaf aan die oproep. Dat ik niet mijn hand durfde op te steken. dat ik niet dacht van oké, weet je, ik ga naar de dienst, ga ik voor me laten bidden, want ik heb die doorbraak nodig. Er was trots ontstaan in mijn leven en ik had niet door dat het trots was op dat moment. Dat was mijn excuses, dat was mijn reden om niet God door te laten werken. En achteraf heb ik daarvan geleerd. Achteraf zie ik hoe belangrijk en ook hoe mooi het is om je kwetsbaar op te kunnen, maar vooral ook te durven stellen. Wat God dan kan doen, dat is zoveel malen groter dan datgene wat hij kan doen op het moment dat wij een muur om ons heen hebben. Maar hoe reageerde Jezus op het excuus van deze verlamde man? Bleef Jezus afzijdig? Jezus stapt over al de excuses van deze verlamde man heen. En wat hij doet, is hij geeft een opdracht. Hij geeft een commando. Hij zegt tegen hem, pak je mat op en loop. Jezus deed dit om een voorbeeld te stellen. Omdat Jezus liet zien dat wij een middelaar nodig hebben. Wij kunnen met elkaar gericht zijn op het water. En we kunnen wachten tot het in beroering gebracht wordt. Wachten tot er een engel neerdaalt. Maar misschien kan het zo zijn dat wij wachten op God. Totdat hij in de vorm van een engel neerdaalt. Terwijl God misschien op jou en mij wacht. Totdat wij op gaan staan. Met andere woorden, de focus moet niet zijn op datgene wat naar beneden komt. Op dat wat daar beneden gebeurt. Maar onze focus moet zijn gericht op Jezus. Amen. Een doorbraak begint niet als je situaties veranderen, maar het begint wanneer je gehoor geeft aan Jezus. Laat je veranderen en oprichten door hem. Geen religieus bad, geen excuses, geen redenen, geen beperkingen, maar richt je op Jezus, op die persoonlijke relatie met Jezus. We gaan zo samen bidden. En ik ga daarbij een oproep doen. En misschien dat je hier vanochtend al zit, net zoals mij, dat je denkt, ja, weet je, er zijn genoeg redenen voor mij om te verzinnen of om te bedenken. Ik ga er niet mee. Ik wil me niet kwetsbaar opstellen. Maar ik zou je willen vragen als we zo gaan bidden om echt je hart te openen voor Jezus. Alles wat ik hier heb gezegd, wat je hebt gezien, wat je hebt gehoord, mag je vergeten. Maar luister naar Jezus. Open je hart voor Jezus. Want ik geloof op het moment dat je dat doet, dan is hij degene die datgene kan doen in je leven wat je vandaag nodig hebt. Die plek die gemarkeerd is hier. Die plek die gemarkeerd is in je leven. Laat Jezus toe. Hij wil een doorbraak geven. En ik geloof echt dat dat ook op deze plek kan gebeuren. Dat we daarvoor niet naar een super gave conferentie hoeven, of dat we daardoor zeg maar naar bepaalde sprekers hoeven. We hebben hier coole sprekers. Dus. Maar weet je, het is hier vandaag. Jezus is hier. Hij is hier vandaag. De plek die gemarkeerd is. Ben je bereid om Jezus inspraak te geven in je leven? Heb je het verlangen en het geloof dat het mogelijk is? Durf jij je hierin kwetsbaar op te stellen? Dan is doorbraak mogelijk. Dan is de doorbraak mogelijk. Halleluja. Zullen we gaan staan met elkaar en onze ogen gaan sluiten? En terwijl we onze ogen gesloten hebben, moest ik ook in de voorbereiding van het woord denken aan bepaalde situaties. En misschien dat het gaat om jou. Misschien dat je hier bent vanochtend en merk je, mijn hart is hard. Mijn hart is bitter. Er zijn dingen gebeurd in mijn leven die ervoor gezorgd hebben dat ik beschadigd ben, maar dat dat ook nooit weer gaat gebeuren. Omdat ik namelijk muren heb opgeworpen om mijn hart. Misschien dat je hier vanochtend bent en dat je moe bent en dat je je uitgeput voelt. Dat je je mat geslagen voelt. Ik geloof dat Jezus vandaag met zijn levende water jouw nieuwe kracht wil geven. Met zijn levende water die bron ook in jou wil doen ontspringen. Dat elke vorm van uitputting en matheid en moeheid als misschien een feit van tafel geschoven gaat worden, omdat de genade van Jezus hier is ook voor jou. Misschien dat je schaamte ervaart in je leven. Of dat er schroom is. Dat er dingen zijn gebeurd. Misschien dingen die je hebt gedaan. Dingen die je hebt gezegd. Die gewoon niet goed waren. Die niet correct waren. Of misschien is er iets wat je overkomen is. Waardoor je je schaamt. Waardoor je je schroomt om je kwetsbaar op te stellen. En misschien wil je dolgraag wandelen in vrijmoedigheid. Wil je keuzes maken. Wil je dingen doen, maar voel je je beperkt door angst en onzekerheid. Ook vandaag wil God dit wegnemen. Wil Hij komen en van binnenuit vrijmoedigheid brengen. Er zijn zoveel dingen die wij kunnen vragen aan Jezus. En we vragen ook zo vaak zoveel dingen aan Jezus. Maar wij hoeven niet te vragen om de dingen die Hij ons al gegeven heeft. Die al in zijn genade zijn. Die al in zijn liefde zijn. Die al in zijn kracht zijn. Die in zijn aanwezigheid zijn. Misschien is er iets anders wat de Heilige Geest je op dit moment laat zien. Die plek die je gemarkeerd hebt in je leven. In je hart. Mijn vraag vanochtend, die ik wil stellen, is eigenlijk de vraag die Jezus stelde aan deze man. Wil jij gezond worden? Wil jij een doorbraak in jouw leven? Wil jij veranderen opdat je mag wandelen en mag lopen en mag leven in het plan die Jezus voor jou heeft? In het plan wat God voor jou heeft. En dat plan dat is perfect. Dat plan is heerlijk. Vrede van binnenin. In plaats van vrede in onze omstandigheden. Terwijl er nog onrust in ons leven kan zijn. Vrede van binnenin. Als jij hier vanochtend bent en zegt ja, ik heb die doorbraak nodig. Wil ik je vragen om je hand op te steken. Als teken, als symbool. Als uiting naar Jezus en zeggen Jezus, ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Ik heb u zo nodig, Heer. En ook ik hier heb die doorbraak nodig in mijn leven. Heer, ik wil bidden voor al deze mensen die net hun hand hebben opgestoken. Vader, ik wil vragen om een goddelijke interventie op dit moment. Ik wil vragen, Heer, of u deze mensen hier wilt oprichten. Want u zegt, wees gezond, pak je mat op en wandel en loop. En ook op grond van het woord wil ik ook deze ochtend over jullie uitspreken. Profetisch uitspreken. Sta op, pak je mat op en loop en wandel. Een doorbraak in jouw leven. Op dit moment vrijgezet. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus. En ik merk dat op dit moment er mensen aangeraakt worden door de liefde van Jezus. Er gebeurt iets in je. Emoties komen vrij. Je merkt dat je hart aangeraakt wordt. Stel je open. Hou het niet tegen. Wijs Jezus niet af deze ochtend. En misschien ben je deze ochtend hier. En denk je, ik heb Jezus nog nooit ontmoet. Misschien dat je jarenlang in verschillende kerken bent geweest. Actief bent geweest in religieuze stromingen. En dat je eigenlijk tot de conclusie bent gekomen dat religie een doodlopende weg is. Dat religie iets is wat je beperkt. En misschien dat je vanochtend onbewust, of misschien ook wel heel bewust eigenlijk, hunkert en verlangt naar Jezus. Naar Hij die oog had voor de man die kwetsbaar was. Die het zelf niet kon. Als jij hier vanochtend bent en jij merkt, ik ben die persoon. Ik wil Jezus ontmoeten. Ik heb hem nog nooit ontmoet zoals ik nu hoor dat hij wil zijn voor mij. Dan wil ik je vragen om je hart te openen. Durf jij je hart te openen? Durf jij jezelf aan Jezus te laten zien? Durf jij jezelf aan Jezus te geven? Als er mensen zijn vanochtend die zeggen, ja, ik heb Jezus nodig. Ik heb hem nodig in mijn leven, want ik kan het niet alleen. Dan wil ik je vragen om ook kort je hand op te steken. Want dan ga ik voor je bidden. Omdat ik geloof dat er een ontmoeting voor je klaarstaat met Hem. Hij die jou lief heeft. Zijn er mensen vanochtend die zeggen, ja, ik heb Jezus nodig. Je hebt je hand gezien. Zijn er nog meer mensen die zeggen, ja, ik heb Jezus nodig. Geen religie. Niet dingen langer die mij beperken. Maar Hij die vrede en vrijheid geeft. Hij die de vredevorst is. Hij die de waarheid is. Hij die het stromend en levend water is. Hij die gekomen is niet om te veroordelen, maar om het oordeel weg te nemen. Voor de mensen die net hun hand hebben opgestoken, wil ik ook bidden. Heer, ik dank U voor dit moment. Dat er mensen zijn vanochtend. Heer, die een ontmoeting gaan krijgen met U. Vader, ik dank U. Heer, dat U de redder bent. Dat wij niet langer, Heer, hoeven te leven onder een verlaagd plafond. Onder beperkingen. Onder dingen die ons leven vermoeien. Maar Heer, dat U hier bent om mensen vandaag in de vrijheid te zetten. En dat is wat ik ook wil uitspreken over jullie. Jullie die je handen hebben opgestoken. Dat de vrijheid en de vreugde en de blijdschap van Jezus in jullie mag ontspringen vandaag. Dat er een nieuw seizoen is aangebroken. Een nieuw seizoen van leven. Een nieuw seizoen van liefde. In de naam van Jezus. Halleluja. Jezus. We gaan zo verder met de aanbidding. Het is goed om God niet alleen groot te maken, maar ook vanuit dit moment, waarbij we een open hart hebben naar God. Om ons ook open te blijven stellen voor Hem. Laten we zoals de woorden gaan zingen, Hem gaan aanbidden, het ook neerdalen in ons hart. En als er mensen zijn vanochtend die zeggen, ik wil zo graag gebed, ik wil zo graag die doorbraak in mijn leven waar we net voor gebeden hebben. Misschien heb je je hand opgestoken, misschien dat je hier was en bent en heb je niet je hand opgestoken, maar heb je toch die grote X daar in jouw hart, in jouw leven geschreven. Je hebt die plek gemarkeerd omdat je weet, ik heb doorbraak nodig. Maar om mijn hand op te steken gaat net te ver. Maar als je hier bent vanochtend en je wil graag dat er voor jou gebeden wordt. Je wil graag een moment waarbij mensen naar je luisteren. Dan wil ik je vragen om straks naar links achter te gaan. Daar staan bidders. Die willen graag voor je bidden. Ze zijn er voor jou. Wat ook je nood is. Wat ook je vraag is. En ook als het gaat om omstandigheden. Ook daarvoor mag je laten bidden. Maar kijk allereerst naar je eigen hart. Dus als je gebed wil, kan je naar achter. Amen.